Swammerdam.
Hoi, ik ben Thomas Baatlaan. Dit is Radio Swammerdam op Radio Salto. Ik zit hier met Emma van Veenen. Goedemorgen, Emma.
Goedemorgen.
We gaan het vandaag hebben over nationalisme met Jan Rolk. Jan, jij bent docent aan de UvA, Moderne Nederlands Letterkunde. Je doet onderzoek naar nationalisme. En ja, dat is tegenwoordig heel erg soort van relevant en zo. Alleen je vertelde dat dat toen je er een soort van mee begon, dat het eigenlijk helemaal niet zo was. Kun je daar iets over zeggen?
Ja, natuurlijk. Goedemorgen trouwens.
Goedemorgen.
Ik begon met dit soort onderzoek, of mijn interesse in nationalisme en geschiedenis van nationalisme begon in de jaren 90, in het onschuldige decennium 1990. Toen er inderdaad een soort idee heerste dat het nationalisme voorbij was, dat een ideologie van het verleden was, dat de wereld nu naar een nieuwe orde toe ging, die los zou staan van die individuele naties in Europa en de rest van de wereld. Maar inderdaad, terwijl ik dan bezig was met het onderzoek en terwijl ik ook naar Nederland kwam om dit soort onderzoek uit te voeren, is dat nationalisme volledig teruggekeerd. In 15 jaar is dat echt op een manier die ook heel veel specialisten en heel veel waarnemers heeft verrast. Is het nationalisme inderdaad teruggekeerd en bepaalt op dit moment gewoon het publieke debat en de politieke agenda.
Ja, wel grappig dat dat in zo'n korte tijd eigenlijk totaal overboord of ja, totaal een andere kant op kan gaan. Ja, ik heb altijd zo'n medelijden met geschiedenisleraren tegenwoordig. Want ja, al die soort van... Ik weet nog dat ik op de middelbare school zat en dat we het dan hadden over nationalisme. En dat het maar doorging en doorging. En dat ik helemaal niet het gevoel had alsof dat boeiend was voor mij. Ik was bezig met jongens en dat soort dingen. Maar ja, ik neem aan dat leerlingen dat misschien nu wel iets directer voelen of zo. Zeker natuurlijk... Ja, in wat multiculturelere, op wat multiculturelere scholen.
Mm-hmm. En ik denk dat je heel erg terecht zegt dat leerlingen het voelen. Want het is inderdaad iets dat, omdat het zo lang bestaat, omdat het zo eigenlijk doordrongen is in alle systemen van onze maatschappij, inclusief het onderwijs, dat het denken in termen van naties echt iets is dat mensen geïnternaliseerd hebben. En dat je dat ook echt kunt voelen. Dat je een Nederlander kunt voelen. Of dat je erfgoed, je nationale cultuur bedreigd kunt voelen. En dat is een heel oprechte emotie, denk ik. Dat is echt een oprechte gewaarwording.
Ja, natuurlijk. Ja. En het is al natuurlijk ook aan de andere kant. Ik weet niet, ik denk dat ik me heel ongemakkelijk zou voelen bij een les over Nederlands erfgoed en de Gouden Eeuw en zo. Met de ingewikkelde geschiedenis en mijn soort van halve Indische etniciteit. Ja, je had het net over dat het best lang... Ja, dat het natuurlijk al zo lang bestaat, dit denken. Hebben we eigenlijk een soort idee wanneer dat begint?
Er zijn verschillende ideeën over wanneer het begint. En dat is meteen de kern van, of één van de kernen van het academische debat over nationalisme. Als je luistert naar nationalisten of naar het nationalisme zelf, dan is de kern, of dan is de oorsprong van denken in het term van natie altijd heel erg oud. Dan gaat het echt terug tot de eerste, in de meest grote vormen, tot de eerste vormen van politiek. Van politiek bedrijven eigenlijk, tot in Germaanse stammen of tot bij de Grieken en de Romeinen. Mm. Het idee dat elementen van wat wij doen eigenlijk nagenoeg onvergankelijk zijn. Dat is het idee van de nationalisten. Dat er dus cultuur is of politieke vormgeving of wat dan ook die echt tijdloos zijn.
Nou ja, dus nationalisme, om even scherp te hebben, is een soort denkwijze waarin je denkt... over een soort volk. Er is een volk en dat is een eenheid. Ja. En die hebben één cultuur, of delen van die cultuur zijn allemaal gedeeld.
Mm-hmm.
En wat is dan, wat is daar precies dan de intentie of de bedoeling achter? Moeten mensen, moeten wij dan allemaal in landen gaan, in natiestaten gaan leven? Of dan kan dat door elkaar lopen? Kun je nationalist zijn in staten waarin verschillende volkeren samenleven?
Dat kan. Maar om het even eenvoudig te houden, het doel van de, laten we zeggen, van de typische nationalist is inderdaad, we gaan leven in een natiestaat. De politieke organisatie van een staat moet volledig samenvallen met een natie. Dus je hebt inderdaad één land met één cultuur, er wordt één taal gesproken, er is liefst één godsdienst. Er is in de meest radicale versies maar één etniciteit. Dat is inderdaad, laten we zeggen, het streefdoel van de puurste vorm van het nationaal denken.
Ja, ja.
Maar kun je met verschillende naties in één land leven? Ja. Dat kan sowieso.
Ja, nee, dat bedoel ik niet.
Maar het is ook volgens er zijn ook soorten nationalisme. Het Duitse nationalisme of het Oostenrijkse Rijksnationalisme heeft dat ook vaak uitgedragen. Dat je perfect een land kunt zijn met verschillende naties die dan broederlijk naast elkaar leven. Om een ander voorbeeld te geven nog, België. Het idee van de Belgische nationalisten is juist heel vaak, het typische aan het Belgische land is dat het eigenlijk twee naties met elkaar verenigt.
Ah ja, dus dat kan ook nog een nationale identiteit zijn, juist het vermengen van verschillende naties.
Ja, precies. Maar dat is dan inderdaad een soort uitwerking van het oeridee van het nationalisme.
Ah ja. Wanneer kunnen we eigenlijk een beetje spreken van dat het nationalisme politiek een rol gaat spelen?
In het onderzoeksproject waar ik deel van uitmaak, het onder leiding staat van Joep Leersen, met dubbele S, gaan we ervan uit dat de meest belangrijke politieke vorm van het nationalisme die van de 19e eeuw geweest is. Dus dat er eigenlijk met de moderne tijd er een soort nationalisme gekomen is dat enorm succesvol geworden is door de alliantie tussen cultuur en politiek. En dat staat dus eigenlijk tegenover wat ik zojuist zei, dat nationalisten denken dat het allemaal oeroud is. Daartegenover stellen wij niet, het is juist iets heel modern. Zeker als je gaat kijken naar de politieke organisatie van het nationalisme, dat volledig anders is geworden en voor ons herkenbaar eigenlijk vanaf het eind van de 18e eeuw, begin 19e eeuw.
Nou ja. Ik heb misschien een beetje... Je bent docent moderne Nederlandse letterkunde, toch?
Klopt.
Maar nationalisme zou in mijn hoofd beter passen bij politicologie. Dus, dus hoe onderzoek je dan... Wat maakt het Nederlandse letterkunde en nationalisme dat iets is wat je soort van samen bij elkaar hoort als je dat onderzoekt?
Dat is een heel goede vraag. En het is absoluut zo dat heel veel onderzoek naar nationalisme gebeurt door politicologen, door sociologen. Maar er is ook een punt waar eigenlijk ook politicologen en sociologen het over eens zijn samen met geesteswetenschappers, namelijk dat cultuur een essentiële rol speelt in het nationalisme. Het is niet alleen een sociale beweging, het nationalisme. Het is niet alleen een soort zich richten naar de massa en zorgen dat er een massa politiek actief wordt. Maar het is juist een zich richten naar die massa met de cultuur van die massa. Dus de cultuur wordt echt geactiveerd in die politieke ideologie van het nationalisme. En wij gaan zelfs met de onderzoeksgroep één stap verder. Wij onderzoeken eigenlijk hoe elementen uit de cultuur, uit hoge, lage cultuur, zowel volkscultuur als opera's, hoe die eigenlijk soms zelfs aan de oorsprong liggen van politieke acties en politieke streefdoelen. Het idee is dat cultuur een mobiliserend karakter kan hebben. En die dingen proberen wij op het spoor te komen voor heel Europa.
Ah ja, dus je onderzoekt eigenlijk de culturele roots van het nationalisme, om even dat woord te gebruiken.
Ja. Nee, klopt. En dat is een belangrijk verschil. Dus we zoeken niet de culturele roots van de natie. We gaan dus niet zeggen, kijk, hier heb je Nederland en de roots liggen ergens in de Gouden Eeuw. Wij zoeken juist de culturele roots van het politieke denkpatroon, het nationalisme. En die vinden wij inderdaad eind 18e eeuw, begin 19e eeuw.
Dat is nog een stapje terug, zeg maar, van onderzoeken waar Nederland begint als er zoiets is. Ja. En jij onderzoekt echt waar die gedachte überhaupt vandaan komt. Mm-hmm. Nou ja, wat voor methodes gebruik je daarvoor? Ik kan me voorstellen dat de luisteraars dat een beetje zich afvragen hoe je dat doet.
Binnen dit grote onderzoeksproject is de belangrijkste methode die we hebben eigenlijk een soort vrij voor de hand liggende methode, namelijk het in kaart brengen van hoe verschillende mensen op verschillende momenten eigenlijk contact met elkaar hadden en hoe culturele producten, opera's of boeken of collecties, zegswijzen, hoe die circuleren doorheen Europa. Dus we gaan eigenlijk gewoon na hoe culturele objecten, maar mensen zelf ook, zich bewogen doorheen heel Europa. En dan valt dus op dat eigenlijk al die nationalisten, of ze nu in Nederland woonden, of in Estland, of in Griekenland, of in Baskenland, dat die met elkaar in contact stonden, dat ze eigenlijk ideeën over hun natie, over hun eigenheid, juist van elkaar overnamen. En dus door het gewoon navolgen van wat er daar gebeurde in Europa in de 19e eeuw, zien we ook die uitwisseling van ideeën.
En nemen ze dan ook specifiek dezelfde ideeën over, of meer de structuur van zo denken over een natie?
Het kan beide. De structuur sowieso inderdaad. Wat is een natie? Dan moeten we, iedereen was het dan plots met elkaar over eens vanaf de jaren 1820, dat je dan moet gaan kijken naar de geschiedenis. Dat je moet gaan kijken naar de klederdracht van de boerenbevolking. Dat je moet gaan kijken naar de architectuur, naar de muziek. Maar soms was het ook concreter dat mensen zagen, die Denen dragen nogal uit dat ze heel erg eenvoudig zijn. En dan denken de Friezen, ja, maar wij zijn ook eenvoudig. Dus gingen ze dezelfde idee van eenvoudigheid of van eenvoud gewoon transponeren naar een ander stukje land.
Je hebt het nu over, zeg maar, ja, de vroege nationalisten die eigenlijk met elkaar ideeën uitwisselen. Wat voor types waren dat? Waren die heel erg politiek bezig of heel erg cultureel bezig? Wat waren hun methodes eigenlijk?
Dat is het interessante. Je ziet inderdaad, wij focussen ons vooral op mensen die juist de twee dingen doen. Die heel erg cultureel actief zijn. En dan zie je zelfs heel belangrijke, het zijn geen culturele actoren aan de marge die wat dubieuze kunst maakten. Het zijn soms echt mensen die aan de kern van de kunst zaten. Wagner is een heel goed voorbeeld. Maar we onderzoeken ook hoe zij dan politiek actief werden. En dat is iets dat je echt in de 19e eeuw heel vaak ziet, veel vaker dan in de 20e eeuw, dat artiesten gewoon zich er niet voor schaamden om ook een politieke carrière uit te bouwen.
Ah ja, ja, ja. En deden zij dan ook, zij nemen aan dat zij dan inderdaad op zoek gaan naar de soort van oude cultuur. Ja. En ik neem aan dat daar een soort connectie ligt met wat jij doet. Jij gaat namelijk ook, ja, jij kijkt naar teksten die daar, die daar naar zoeken, neem ik aan. En je had het ook over filologie, weet ik nog, in het voorgesprek. Kan je uitleggen wat dat is? Want dat komt ook op in die tijd, hè?
Ja, dat is inderdaad, filologie is, laten we zeggen, de geesteswetenschappen van de 19e eeuw. En het was eigenlijk een soort, vanuit ons standpunt lijkt het een samenraapsel van heel veel verschillende soorten geesteswetenschappen, van verschillende disciplines, zowel geschiedenis, letterkunde, taalkunde, archeologie zit erbij, ook onbekende dingen als zegelkunde en penningkunde, allemaal dingen die nu vergeten zijn. Maar muzikologie, volkskunde, al die dingen komt samen in filologie. En dat is eigenlijk een soort aandacht voor de vernaculaire cultuur, voor de volkscultuur, voor het eigene, in alle uitingsvormen die er bestaan. En dan altijd met de bedoeling terug te gaan naar een soort oorsprong daarvan. De oorsprong van al die soorten uitingen.
En je zei al dat deze figuren vaak een soort van in het centrum stonden van de kunstwereld, maar ook heel politiek actief waren. Ja. Wat was hun doel precies? En hoe zag die wereld waar zij nationalistisch in werden eruit? Waar kwam het uit voort?
Het belangrijkste is dat het voortkwam uit het ancien regime. Dus het is echt, en dat maakt meteen ook het verschil uit met vroegere vormen van nationalisme. Het is de middenklasse, dus het is de opkomende burgerij die eigenlijk met zichzelf gaat bezig zijn. Op cultureel manier, op een wetenschappelijke manier gaan zij eigenlijk bestuderen wat hun omgeving kan verklaren. Zij verlaten dus een soort hiërarchisch idee van de samenleving dat zij allemaal ondergeschikt zijn aan God, of eerst aan de koning en dan aan God, maar dat ze eigenlijk meer hun eigen wereld gaan onderzoeken. Het is dus vooral een burgerlijke cultuur. En je ziet dan inderdaad loop van de 19e eeuw dat zij hun eigen culturele kring gaan uitbouwen, die dus niet meer afhankelijk is van mecenaten, van de adel die de cultuur organiseert. En dat valt perfect samen met hun eigen politiek die ze gaan uitbouwen. Die dus ook niet meer hiërarchisch georganiseerd is, maar meer in de richting van een democratie gaat.
Nou ja, dus zij zoeken ook echt naar een soort andere staatsvorm, denk ik ook.
Ja,
want
absoluut.
In die tijd waren er natuurlijk allemaal hele grote rijken. Zoals het, ik weet niet of dat Heilige Roomse Rijk nog een ding was.
Ja.
Nou, daar stond dan een hele grote soort keizer bovenaan. Ja. En dat was een enorm gebied van echt Noord-Europa tot Italië aan, zeg maar. En dan kun je natuurlijk moeilijk in de politiek nationalisme uitdragen, omdat er niet echt zoiets is als nazistaten.
Ja.
En als je dus je los wil werken van dat ancien regime, dan is het natuurlijk van de essentie dat je voor andere eenheden zorgt.
Ja, ja. En het is daarom ook dat het Duitse nationalisme de Duitse nationale cultuur zo veel bepalend is geweest, omdat je daar precies die spanning hebt. Dus echt inderdaad het enorme Heilig Roomse Rijk dat lang bestaan had, En dan aan het eind van de 18e eeuw uit elkaar valt. En dan zie je inderdaad die verschillende kringen, verschillende culturele, politieke, intellectuele kringen in Duitsland, die inderdaad iets nieuws moeten gaan uitvinden dat tegelijk politiek en cultureel is. En het is dus niet, zoals de politicologen vaak zeggen, het is niet zo dat met de Franse revolutie Europa helemaal in duigen viel en dat ze dan vervolgens dingen gingen opbouwen. Nee, ons standpunt is juist dat in die cultuur eigenlijk ook al veel langer bezig aandacht was voor dingen die typisch zijn voor bepaalde streken, dingen die typisch zijn voor bepaalde landen. En je zou zelfs kunnen zeggen dat die aandacht voor verschil, voor denken in verschil binnen Europa, misschien eerder de aanleiding was voor de politieke veranderingen van rond 1800.
Want het is dus wel echt een heel Europees verschijnsel, dit nationalisme waar we het nu over hebben. Of is het ook nog uitgebreid?
Je bedoelt uitgebreider dan Europa?
Nou, we spreken tegenwoordig ook over nationalisme in Indonesië of Myanmar. Dus nationalisme is veel groter, maar toen het dus soort van opkwam in Europa in de 18e, 19e eeuw, was dat dan toen ook tegelijkertijd ergens anders? Of begon het wel als een soort van Europees fenomeen?
Nee, het begon niet als een Europees fenomeen. Er is natuurlijk het voorbeeld van de Amerikaanse revolutie, waar ook culturele aspecten aan te vinden waren. Maar eigenlijk ook het belangrijkste succes van denken in termen van eigen cultuur en afscheiden van een dominante cultuur, was de golf van revoluties in Zuid-Amerika. Dus het is allesbehalve een Europees fenomeen. Het spreidde zich overal uit en het is ook een vrij aanvaard standpunt. Maar in ons onderzoeksproject, proberen we binnen Europa te bekijken wat er gebeurt. Maar we zien wel voortdurend inderdaad dat die links naar de kolonies er zijn, naar wat er daar gebeurt qua nationaal denken, naar Amerika en naar alle randen buiten rondom Europa. Dus het is zeker niet voorbehouden tot Europa.
Nou ja, wel heel interessant dat je nu koloniën noemt, want het lijkt me toch interessant om, ja, in de 18e en 19e eeuw heeft alle Europese landen hebben eigenlijk wel ergens een eilandje wat van hun is. Wij hadden natuurlijk Indonesië. En dan is het natuurlijk heel ingewikkeld. Dan moet ik vanuit een van mijn helften spreken, ben ik bang. Nee, Nederland had Nederlands-Indië in die tijd. En hoe verenig je zo'n koloniaal denken eigenlijk met een denken dat een staat juist alleen maar één natie moet zijn? Want wat je precies doet met kolonialisme is natuurlijk een natie inlijven bij je eigen land.
Zeker. En dat is het zeker in de 20e eeuw geworden. Inderdaad, dat er een natie die een bestaan heeft los van het moederland, zoals het dan heette, dat je dat gaat inlijven en onder controle houden. Dat gebeurde zeker. Maar het denkpatroon van de 19e eeuw was andersom. Daar was er inderdaad een van de belangrijkste verklaringstheorieën voor dat grote koloniale proces van de 19e eeuw is inderdaad nationale wedijver. Dat er gewoon, juist om de grootheid van het Europese land te bewijzen, moesten zij succesvol zijn in de strijd op andere continenten. Dus het was van belang voor Engeland om zoveel mogelijk kolonies te hebben, om te bewijzen dat de Engelse beschaving dus beter is dan de Franse beschaving, die alleen maar kolonies aan het verliezen waren. Dus het is voor hen was de natie in de kolonie onbestaande. De natie was alleen maar de natie van het thuisland. En het is absoluut zo dus dat die kolonies werden ingezet, werden gebruikt voor die koloniale wedijver die binnen Europees beschouwd werd.
Oh, wauw. Ja, heel interessant hoe dat dan eigenlijk, ja, hoe je dan over je, vanuit de kolonisten gesproken, denkt over je eigen natie als, oh, wij zijn gewoon lekkere natie, wij zijn Nederlanders, wij horen allemaal bij elkaar. En dat je dan een soort van kolonie gewoon meer ziet als een soort middel om te bewijzen dat je een valide natie bent. Ja. Terwijl je dan dus precies een andere natie. Dan speelt er inderdaad niet alleen een proces waarin landen zich van elkaar, of ja, naties zich van elkaar proberen af te splitsen, waar ik het zo nog even over wil hebben. Maar ook een proces waarin dus sommige landen beter zijn dan anderen en ze echt wedstrijdjes gaan hebben.
Ja, dat is absoluut waar. En het kolonialisme was een van die wedstrijdjes die ze hielden. Een oudere wedstrijd die gehouden werd tussen naties was wie de rechtmatige opvolger was van de Romeinse beschaving. En wie dus het echte nieuwe of het echte Romeinse Rijk was in de moderne tijd. Dat is ook een competitie die binnen Europa nog steeds gevoerd werd tot in de 19e eeuw.
Ja. Ah ja, wie was dan de de contender, zeg maar? Wie maakte er allemaal aanspraak op? Was dat iedereen?
Dat was nagenoeg iedereen, ja. Nu eventjes de voorgeschiedenis. Humanisten in de 16e, of nee, nog voor de humanisten, 16e, 17e eeuw, had eigenlijk ongeveer elke streek inderdaad een soort oorsprongsmythe. Het idee dat ongeveer elke stad in Europa geschapen was of gesticht was door mensen die Troje ontvlucht waren na de Trojaanse oorlog, die dan over zee rondgetrokken waren en allerlei steden gingen stichten. En ongeveer elke stad in Europa wou van Trojaanse komaf zijn. Dat bestond dus al. Maar dat heeft dan een beetje samengebouwd tot verschillende discussies. En tegen de 19e eeuw aan had je inderdaad het Heilige Roomse Rijk, wat min of meer Duitsland is, of het Heilige Roomse Rijk, de Duitse natie. Maar die voerde dus inderdaad de titel van Rooms Rijk. Dus op die manier maakten ze al aanspraak op de Romeinse erfenis. Daartegenover stond Engeland bijvoorbeeld, die heel erg verkenden, probeerde te ontdekken of zij niet een soort afstammers waren van de Feniciërs. Dat zij dus naast dat Duits-Romeins idee een soort Engels-Fenicisch idee konden zetten dat even glorieus was en even belangrijk voor de wereldbeschaving.
Ja, je ziet natuurlijk in de 19e eeuw dat er ontzettend getweept wordt met die met name Latijn en Romeinse dingen. Dat, ja, daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Maar ja, Thierry Baudet doet het ook in de Tweede Kamer toen hij ingezworen werd. Of ja, vlak daarna. Wanneer beginnen eigenlijk landen zich politiek van elkaar af te scheiden? Dat lijkt me belangrijk voor de rest van ons verhaal. Weet je, wanneer beginnen revoluties uit te breken?
Als je het hebt over echt nationale revoluties of nationalistische revoluties, dat is vlak na de Franse revolutie. Je hebt natuurlijk doorheen de hele geschiedenis verschillende staatsvormen en oorlogen die gevoerd worden. De Nederlandse opstand bijvoorbeeld zou je ook een nationalistische opstand kunnen noemen, omdat daar er erg duidelijk werd gemaakt van wij zijn Nederlanders of wij zijn Hollanders en Zeeuwen en geen Spanjaarden. Dus daar zit wel een element in van een soort eigenheidsidee. En dat echte samengaan van revoluties, van een soort middenlaag van de bevolking die in opstand komt tegen de politieke macht die op dat moment bestaat, dat is van na de Franse revolutie. En de directe aanleiding was meestal de overheersing door Napoleon. Napoleon, die dus grote delen van Europa onder de macht had, als een alleenheerser. Dat was voor heel veel groepen, voor groepen intellectuelen en kunstenaars of andere soorten denkers, de aanleiding om inderdaad die eigenheid te gaan inzetten om een grotere massa te gaan mobiliseren in een opstand.
En met die eigenheid moet er dan ook een soort iets komen wat je niet bent bij de Nederlandse opstand dan Spanje. Bij de Belgische opstand, de noordelijke Nederlanden in die tijd.
Mm-hmm. Willem de Eerste om te beginnen, ja.
Hoe gaat dat in zijn werk? Want er is natuurlijk een proces waarbij je probeert te verzamelen wat van jou is. En daar misschien wat dingetjes bij verzint over Trojaanse afstamming. Mm-hmm. Je had het over de uitvinding van de ander in het voorgesprek. Kun je het daar even over hebben? Hoe gaat dat in zijn werk?
Nee, een van de dingen, zoals ik al zei, Denen en Friezen vinden zichzelf iets anders dan elkaar. Maar als je gaat kijken wat ze over zichzelf zeggen, lijkt dat heel erg op elkaar. En dat is inderdaad iets dat we ook in dat onderzoeksproject hebben gezien. Dat er eigenlijk het assortiment van typische karaktereigenschappen van een natie is vrij beperkt. Alle landen vinden zichzelf dapper. Alle landen vinden zichzelf eenvoudig en oprecht. Vinden zichzelf cultureel hoogstaand, wetenschappelijk. Dus daar kom je niet zo heel ver mee met jezelf te gaan omlijnen. Met een soort definitie te geven van jezelf. Dat is op zich niet genoeg om, laten we zeggen, een mobiliserend effect te hebben. Dus dan komt er inderdaad om de hoek kijken dat je met die eigenschappen ook moet afzetten tegen iets anders. Dat je moet kunnen vaststellen dat er aan de grens van jouw natie, de grens van jouw staat, echt iets verandert. En dan moet je dus ook negatief gaan definiëren. En dan krijg je dus de dingen die we allemaal kennen. Dat Engelsen vooral geen Fransen zijn en Duitsers ook vooral geen Fransen. En het komt er dankzij Napoleon inderdaad heel vaak op neer dat iedereen van alles is en vooral niet Frans is.
Ja, dat is natuurlijk heel erg direct gerelateerd aan Napoleon en zijn veroveringen.
Ja. Maar de ander is natuurlijk evengoed de ander, de buiten-Europese ander. Dat ze, en dan komt die imperialistische wetloop om de hoek kijken. Het idee inderdaad dat binnen Europa je wel verschillen hebt, maar dat er allemaal een soort gradatie van beschaving in zit. Maar dat, laten we zeggen, de koloniale ander, de ander buiten Europa, echt nog de onbeschaving is. Dat is absoluut zo.
Dus die tellen eigenlijk niet zo mee in het hele nationalistische debat?
Laten we zeggen, als mensen en als deelnemers aan de nationale cultuur, inderdaad niet. Nee.
Ja. Ik stel voor dat we eventjes naar een fragmentje gaan luisteren. Dat is een... aria uit de Belgische opstand. Dat was 1830, heb ik dat goed in mijn hoofd?
1830.
Ja, 1830. Dat is een vrij heftige aria die ervoor gezorgd heeft dat er een soort grote opstand kwam. Ik weet niet precies hoe dat in zijn werk ging. Kan je daar iets over zeggen?
Het verhaal is meer mythe dan werkelijkheid, even voor de duidelijkheid. Het is een element uit de nationale mythe van het ontstaan van België. Het was een opera die opgevoerd werd, De Stomme van Portici. Die opgevoerd werd in Brussel, in de centrale Schouwburg, vlakbij wat later een Koninklijk Paleis werd, of toen al een Koninklijk Paleis was. En er is één aria in die gaat over l'amour sacré de la patrie, over de heilige liefde voor het vaderland. En die aria is volgens de legende zo opzwepend dat het publiek daar in Brussel echt overvloeide van gevoel, van nationaal gevoel. En na die opera-uitvoering dus voor zichzelf plots inzag dat ook zij onderdrukt werden door de Nederlandse koning Willem I. En dan ontstonden er dus rellen en zo ontstond de opstand tegen de Nederlandse overheerser. Het is natuurlijk veel ingewikkelder dan dat. Er waren ook allerlei oudere culturele, economische, religieuze processen. Maar het verhaal gaat dus dat dit een soort kristallisatiepunt was waarop die Belgische eigenheid plots ontdekt werd en uitgevoerd moest worden.
Nou, we gaan het meemaken.
Oh,
Nou, dat was een zeer opzwepende aria. Dat heet Amour Sacré de la Patrie uit de Stommen van Portici van Daniel Obé. En ik zal een paar van de regels vertalen, want ik denk niet dat wij allemaal supergoed zijn in opera Frans. De eerste regels gaan: heilige liefde voor het vaderland, geef ons de moed en de trots. Aan mijn land dank ik mijn leven. Het zal aan mij zijn vrijheid te danken hebben. Nou ja, ik kan me voorstellen dat dat in een mythe heel goed tot strijdlied gemaakt kan worden.
Zeker. En vooral omdat het ook, het is niet alleen een soort in het vage bezingen van het vaderland. Mm-hmm. Maar het is echt inderdaad die oproep om persoonlijk ook echt iets te gaan doen. Deze tekst maakt dus de link tussen het grote ideaal, de natie, en wat je daar zelf aan kunt bijdragen. En in die zin had het echt een opzwepende werking. Ook natuurlijk waar we het tijdens het beluisteren over hadden, over het feit dat het echt ook gewoon een vrij bombastisch muziek is, maar ook echt een marsritme in zich heeft. En echt op die manier uitnodigt tot actie op straat.
Ja, en dan vinden al die revoluties plaats en dan komen er allemaal verschillende landen die natuurlijk door de geschiedenis heen allemaal ruzie gaan hebben. Natuurlijk, ja. Het beroemdste is natuurlijk de eerste Wereldoorlog, waarin iedereen in een soort kluwen verstrikt raakt, ja. Van verbonden en liefde voor het, ja. Vaderland.
Dat was echt de oorlog der naties, zou je kunnen zeggen. En ook in de herinnering na de Eerste Wereldoorlog was dat onveranderd gebleven, hoe dramatisch die ook afliep. Iedereen bleef denken van al die mensen zijn gestorven voor het vaderland. Dus dat is echt de oorlog der naties geweest.
Ja, wel grappig dat wij dat eigenlijk nu, of ik leerde op school, dat een soort onzinnige oorlog was eigenlijk. Omdat het ontketend werd door één ding, ja. Tussen twee landen. En dat er dan, ja, dat iedereen daar dan voor gaat vechten, dat klinkt een beetje dom. Maar ja, dat is in die tijd misschien wel heel logisch. Maar grappig dat die receptie zo is veranderd. Dat mensen daarna, de Eerste Wereldoorlog, dachten, oh ja, dat was allemaal voor het vaderland. Dat is natuurlijk ook misschien wel deels de reden waarom de Tweede Wereldoorlog ontketend. Ja,
ja, ja.
Want kun je dat even aan elkaar praten?
Ja, een van de uitkomsten van de Oorlog der Naties, dus de Eerste Wereldoorlog, was natuurlijk de vernedering van Duitsland. Die echt gewoon Hitler geïnspireerd heeft tot het hele revanchistische idee. Wat Frankrijk eigenlijk in de 19e eeuw had na de Frans-Duitse oorlog, had Duitsland dan na de Eerste Wereldoorlog. En het idee inderdaad dat hij voor zijn natie, voor die Duitse natie, toch een soort gelijk in de geschiedenis moest gaan halen. Dat is gewoon heel duidelijk vast te stellen. Wat ik onlangs op de radio hoorde ook is, en dat wist ik niet, dat Hitler, de Eerste Wereldoorlog is geëindigd in een treinwagon. Daar is dan de wapenstilstand getekend op 11 november. En dat Hitler die treinwagon echt uit Parijs heeft gehaald om die in Berlijn neer te zetten als teken van kijk, nu is inderdaad die vernederende wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog voorbij. Nu kunnen wij ons de geschiedenis en alles wat er gebeurd is weer gewoon toe-eigenen in Berlijn.
Ja, want dat hoef ik eigenlijk helemaal niet te zeggen. Maar de Tweede Wereldoorlog is natuurlijk ook ontzettend nationalistisch. In ieder geval vanuit Duitsland en Japan. En,
ja. Ja, maar het opvallende is dat de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog veel minder gaat over het feit dat al die mensen voor een vaderland gestorven zijn. Daar wordt veel meer gezegd, ja, voor de vrijheid. Die mensen zijn gestorven in een strijd tegen dictatuur, voor de democratie. Dus het zijn veel minder nationaal afgebakende waarden waar die mensen voor gesneuveld zijn.
Dat kan ik me ook wel voorstellen, omdat natuurlijk zoals dat in Amerika genoemd wordt, de axis, de tegenstanders van de geallieerden, Duitsland, Italië, Japan, die zijn allemaal ontzettend bezig met expansie en nationalisme. Ja. En het is natuurlijk heel, ook met natuurlijk allemaal vreselijke werkkampen en zo. Mm-hmm. En dan is het natuurlijk ook wel weer voor de hand liggend om dan daarna te zeggen dat je tegen dat nationalisme hebt gevochten. En dan heeft dus het niet-nationalisme of de vrijheid, zoals dat dan wordt genoemd, heeft dan gewonnen.
Ja. En dat is heel interessant. En ik twijfel ook niet aan de oprechtheid van die interpretatie van de geschiedenis van degenen die hem zo hebben voorgesteld. Inderdaad, het gevaar zien van het nationaal denken en de nationale de wedijver tussen naties. En dat je in plaats daarvan inderdaad grote idealen als de vrijheid, de democratie wilt stellen. Maar je ziet in de loop van de tweede helft van de 20e eeuw dat juist die democratische waarden toch weer nationaal afgebakend gaan worden. En zo zie je bijvoorbeeld in Nederland dat idee van anti-autoritair denken, van tolerant zijn voor verschillen, dat juist weer iets typisch Nederlands gevonden gaat worden. En dan zie je dus inderdaad hoe diep eigenlijk in de cultuur denken in termen van nationale afbakeningen nog altijd aanwezig is.
Kun je dan zeggen dat soort van direct na de Tweede Wereldoorlog landen wat minder bezig waren met nationalisme en uitdragen dat we een natiestaat waren en vooral aan het streven waren naar een verenigd Europa? En dat ergens dat toch weer is komen opborrelen, vooral in de politiek?
Ik denk juist niet in de politiek. Ik denk dat het politieke spreken heel lang inderdaad juist niet nationalistisch geweest is, omwille van het gevaar dat er geweest is met die twee wereldoorlogen. Maar in de dagdagelijkse praktijk denk ik dat nationale symbolen, nationale afbakeningen, gewoon mentale structuren wel altijd aanwezig zijn gebleven. Ik ben toevallig nu een boek aan het lezen van Gumbrecht, een Duitse letterkundige. En die heeft erover dat in de jaren na de Tweede Wereldoorlog juist helemaal niet gesproken werd over de oorlog. Dat er dus ook in de cultuur eigenlijk helemaal geen alternatieven zijn aangereikt om anders te gaan denken dan in die termen van die naties. En dat het misschien juist daarom is, en dat zegt hij niet, maar dat zeg ik nu, dat het misschien juist daarom is dat het inderdaad ongemerkt aanwezig is kunnen blijven op een meer banale manier in ons dagelijks leven. Het voorbeeld dat ik vaak geef zijn die van de Wilhelmina pepermuntjes. Dat is natuurlijk ooit heeft het die naam gekregen als echt oprechte eerbewijs aan de koningin. En het Nederlandse vlagje staat erop en zo. Maar dat is gewoon blijven bestaan zonder dat iemand daar inderdaad in naam van de Tweede Wereldoorlog of wat dan ook actie tegen ondernomen heeft. En het effect is dat je gewoon nog steeds een Wilhelmina pepermuntje eet. En je ziet de koningin en je ziet het Nederlandse vlag. En je vindt dat iets heel normaal in je dagelijks leven.
Ja, dus het is niet zo dat wij in de loop van de 20e eeuw een soort van dat nationalisme afkomen. Het is meer dat het misschien meer latent is of zo. Dat het echt, omdat het is niet zozeer dat je dan als normaal mens dan denkt, oh ja, we moeten Nederland is voor de Nederlanders. Dat kan natuurlijk ook. Dat gebeurt ook wel. Dat gebeurt genoeg in de geschiedenis. Maar het is meer dat je nog steeds in de structuren zit. Dan de structuren zit waar die eigenlijk de Eerste en Tweede Wereldoorlog allemaal hebben mogelijk gemaakt. En dat daar niet iets anders voor is gekomen.
En het gevaarlijke, laten we zeggen, of het niet herkenbaar politieke, in die zin gevaarlijk, is dus dat mensen gaan denken, ja, maar ik ben toch maar gewoon, ik doe gewoon. Maar dan zien ze, dan wordt dus verhuld dat achter dat gewone toch dingen schuilgaan die door het nationalistische denken geïnspireerd zijn.
Ja, je wordt natuurlijk gewoon beïnvloed door de cultuur om je heen. Ja. En als die door nationalisme beïnvloed is, dan, dan ga je daar dingen van ondervinden. Mm. Om even een brugje te slaan naar het heden. We hebben, zoals ik al zei, helemaal aan het begin. Eigenlijk is nationalisme tegenwoordig echt een soort hot topic. Er wordt eigenlijk, als je een willekeurig blad openslaat, dan is het eigenlijk onmogelijk dat er niet één artikel in staat waarin het woord nationalisme of iets dergelijks valt. En dat is nu dus helemaal bij de tijd. Hoe is dat nationalisme? Verschilt dat van vroeger? Of van bijvoorbeeld het latente nationalisme van de jaren 90? En de vroegere vormen van het nationalisme, hoe is dat anders?
Ja, het is in ieder geval anders dan dat van de jaren 90, omdat het politiek geworden is. Het is dus niet meer inderdaad een soort latente aanwezigheid, iets dat gewoon aan het voortkabbelen is. Dat is het dus niet. Het zijn echt mensen die daar een politieke doelstellingen aan verbonden hebben. Vanaf Pim Fortuyn eigenlijk in Nederland. In die zin is het anders. Het is anders dan de 19e eeuw, als we even alle soorten nationalisme van de 19e eeuw bekijken, in die zin dat het eigenlijk bijna altijd uitsluitend rechts georiënteerd is. Er is ook de hypothetische of de bijna hypothetische mogelijkheid van een links nationalisme, maar dat komt bijna niet voor. Misschien een klein beetje in Catalonië en heel duidelijk in Schotland. Maar voor de rest is, als je over de wereldschaal of de westerse wereld bekijkt, is het eigenlijk voornamelijk rechts. En vooral economisch rechts, cultureel rechts georiënteerd nationalisme.
En ik begrijp dat dat dan echt anders is dan de revolutionaire cultuur van het begin van het nationalisme.
Ja, als we echt over de jaren 1820, 1830 tot 1848 hebben, toen was het nationalisme juist progressief, omdat het inderdaad op de toekomst gericht was. Afbraak van oude politieke structuren, afbraak van oude culturele structuren. En het was gericht op die opbouw van een burgerlijke democratische samenleving.
Ja, en nu zien we eigenlijk dat het vaak een soort extreme behoud is van de status quo.
Ja.
En juist heel erg antiprogressief. Omdat we nu nou eenmaal dus het doel is bereikt van de oorspronkelijke nationalisten. We leven in een wereld van natiestaten.
Ja, absoluut. En het wordt dus veel meer een beschermen van iets dat gerealiseerd is. Wat ze dan ook heel vaak erfgoed noemen. Beschermen van erfgoed tegen verdere veranderingen. En in die zin is het volkomen conservatief geworden. Ja.
Ja, dan komen we natuurlijk gelijk bij de Pieten-discussie. Ik bedoel, dan zijn we het zoveelste programma wat het hierover gaat hebben. Maar ik denk dat wij een goed excuus hebben. Dat is natuurlijk een heel interessante casus. Omdat er iets wat voor mij en voor heel veel andere mensen, en eigenlijk denk ik voor iedereen voordat deze discussie losbarstte, niet een kwestie was van nationaal erfgoed. Maar meer een soort iets wat je dagelijks doet, zoals je zei. En dan plotseling wordt er een soort, dan komen er protesten en dan ga je erover nadenken van, oh ja, misschien is dit wel nationalistisch, nationaal erfgoed. En dan, het is grappig dat we dat dan ineens gaan bekijken als onze cultuur. Terwijl we dat vroeger misschien meer zochten in muziek en hoge kunst en het Romeinse Rijk.
Nee, ik denk dat de Zwarte Piet discussie is inderdaad een heel goed voorbeeld van eigenlijk hoe snel en hoe hevig dat denken in termen van nationale cultuur en nationale afbakeningen en binnen en buiten het eigene en het andere, hoe snel dat weer geactiveerd kan worden. Dus het is inderdaad niet iets dat terug opgebouwd moet worden zoals in de 19e eeuw van nul. Het is gewoon echt iets dat aanwezig is geweest en er is een kleine vonk nodig om het nationalistische vuur te doen ontvlammen.
Ja, natuurlijk. Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Dat je dan, je wordt ineens een soort van, er wordt ineens beweerd dat iets wat jij dagelijks doet, dat jij vaak is dan, hoe het overkomt is, wat jij doet is nationalistisch. Ja. En dat is voor jou natuurlijk vaak niet zo nationalistisch. Nee. Maar als je dan ja, als je daarop gechallenged wordt, dan ga je misschien harder ingraven. En dan ga je, dan, als je dan geen argumenten hebt voor waarom het niet nationalistisch is, dan ga je misschien zeggen, ja, het is wel nationalistisch en dat is goed. Mm-hmm. En dat past natuurlijk in totaal in de huidige politiek, ja, ook met Trump, ja, in Amerika.
Ja, inderdaad. En heel veel argumenten eigenlijk van de voorstanders van Zwarte Piet, zoals die altijd bestaan heeft, of zoals die zogezegd altijd bestaan heeft, is juist dat ze het altijd al zo hebben gedaan, dat hun ouders het ook al zo deden. En dan zie je inderdaad, dat is het argument dat van het dagdagelijkse, van het gewone, en het vraagt de blik van, laten we zeggen, even de buitenstaander om het politieke van het gewone te zien. En ik snap heel goed, misschien ligt het aan de manier waarop erop gewezen is, maar misschien ook niet, dat het een kwestie is van actie en reactie en dat je dan juist gaat ingraven en dan in een heel moeilijk discours terechtkomt. Ja.
Nee, dat klopt zeker. Het is ook grappig dat nu ineens de ander, waar we het net over hadden, dat waren dan vroeger andere naties die je wilde, ja, beter wilde zijn dan door meer landen te veroveren. Dat is dan nu iets, dat is dan nu ineens een persoon van kleur, dat die dan ineens een ander is. Terwijl dat natuurlijk, ja, met iemand van kleur kan net zo goed gewoon hartstikke in de Nederlandse cultuur zitten. En dan wordt het ineens natuurlijk ook een racistische kwestie. Ja.
Alleen maar nog even zeggen, en dat is natuurlijk, dat zijn essentiële verschillen ook tussen 19e eeuws en 21e eeuws nationalisme. De positie van de ander is helemaal anders geworden. Ik bedoel, is helemaal geëvolueerd. En we leven absoluut helemaal niet meer in, laten we zeggen, die democratische, prille democratische samenlevingen van het begin van de 19e eeuw. Nationalisme heeft dus, is herkenbaar, ik bedoel, zijn patronen herkenbaar, maar vervult op dit moment een totaal andere functie in de samenleving. Een samenleving die helemaal anders is dan die van de 19e eeuw.
Wat is dan het verschil met populisme? Want ik heb ook het idee dat veel mensen deze termen een beetje door elkaar heen gebruiken.
Mm-hmm. Dus dat begrijp ik heel goed, want ze zijn ook heel nauw met elkaar verwant. Populisme gaat ervan uit inderdaad dat het gelijk of de juiste richting die een samenleving moet uitgaan, die is die het grootste deel van het volk waar het grootste deel van het volk achter kan staan. En in die zin waren ook die revolutionaire nationalisten van begin 19e eeuw ook populistisch, omdat zij ook alles deden in naam van het volk. En opnieuw, dat is een gelijkaardig patroon, gelijkaardig denkpatroon. Maar de samenstelling van het volk waar het over gaat is, laten we zeggen, is veranderd. En het is door verschillende ontwikkelingen van de 20e, 21e eeuw, zoals decolonisatie en zo, duidelijker geworden wie er bij het volk hoort en wie niet. Terwijl dat oorspronkelijk vaak een inclusief idee had. Is dat niet noodzakelijk meer het geval?
Ja, dat klopt. Die ander, dat is dan vaak ook natuurlijk in het discours, met name van Geert Wilders van de Partij voor de Vrijheid, vaak de islam geworden. Wat natuurlijk een soort van wijst op een grotere scope van het nationalisme. In plaats van dat het over jouw specifieke landje gaat, tegen een ander landje, gaat het ineens over het Westen, wat natuurlijk een heel moeilijk concept is, tegen het Oosten, de islam, en tegen de invloed daarvan. En dan gaat het ook inderdaad over dat mensen die dan moslim zijn naar Nederland komen en dat dat dan allemaal schadelijk is voor ons nationale westerse pure samenleving. Ja. Dat het voor allemaal verschillen zorgt die je niet kunt overbruggen.
Dat is een heel interessant gegeven en misschien een soort contradictorisch gegeven ook in het discours van Geert Wilders, maar van heel veel rechtspopulisten, dat ze tegelijk heel erg Nederland of eerder welk ander Europees land verdedigen tegen Europa, tegen dat bureaucratische Brussel. Maar op een ander niveau tegelijk heel erg spreken over Europa, het joods-christelijke Europa, met ook een klassieke erfenis, tegen inderdaad de echte ander, en dat is dan de islam. Dus ze spreken altijd op twee niveaus daarover. En het doet me denken aan, natuurlijk een paar jaar geleden, of al vrij lang geleden, was ik een keer in Hongarije. Dat was een tentoonstelling over 19e eeuwse monumentale schilderkunst. En ik was daar uit een vrij, misschien wat te intellectualistische interesse naartoe gegaan. Ik wou naar die 19e eeuwse schilderijen zien. En ik had helemaal onderschat hoe nationalistisch dat ingestoken werd. Dat echt dat romantische idee van die schilderkunst, van de geschiedenis van Hongarije, ook uitgedragen werd tot de politiek van vandaag. En ik sprak daar met een andere bezoekers. met een andere bezoeker en die vroeg wat ik ervan vond. En ik zei, ja, het is allemaal nogal bombastisch en nogal nationalistisch. En die man zei dan in het Duits, ja, zo soll es sein. Dus dat vond hij juist goed. En dan begon hij mij uit te leggen dat Hongarije altijd, dus alle eeuwen lang, al de Europese buffer is geweest tegen de islam. Dus daar zie je dan in Hongarije precies wat Wilders doet. Tegelijk de Hongaarse erfenis, de Hongaarse geschiedenis verdedigen. Maar dat doen in naam eigenlijk inderdaad van het beschaafde Europa of van de Europese beschaving.
Ja, heel interessant dat je het nu over een schilderij in tentoonstelling hebt. Dat is eigenlijk volgens mij vrij nieuw in het discours in Nederland. Omdat de vroegere vormen van nieuw nationalisme, om het zo maar even te noemen, van Geert Wilders waren vaak juist heel erg tegen de hoge cultuur gericht.
Absoluut.
Of tussen aanhalingstekens hoge cultuur natuurlijk. Ja,
dat was voor Henk en Ingrid.
Ja, exact. Dat is, daar gaan Henk en Ingrid niet heen.
Nee,
maar nu heb je ineens een nieuwe figuur, Thierry Baudet en co, die hoge cultuur ineens heel erg aangrijpen. Omdat er dus, onder andere omdat er zoveel nationalistische thema's in zitten. Hoe verandert dat het discours rond nationalisme in Nederland, denk je?
Ik denk dat Thierry Baudet heel, heel scherp gezien heeft inderdaad welk gat er was, laten we zeggen, in het politieke spectrum. Het nationalisme, daar hadden we het zojuist over, was helemaal gebanaliseerd, was haast onzichtbaar geworden. En het is absoluut zo. En helemaal aan het begin zei ik ook, dat is ook de interesse die ik heb ontwikkeld van een soort onschuldige interesse in dat nationalisme. Intellectuelen, de academici, de professoren aan de Universiteit in Leuven hadden niet echt door dat dat nog iets was, nationalisme. En zo ontstond er dus een tweesplitsing, laten we zeggen, tussen de aanwezigheid wel, de volkomen banale aanwezigheid van het nationalisme en een gebrek aan aandacht voor van de intellectuele elite voor het bestaan daarvan. En ik denk dat Thierry Baudet heel goed gezien heeft dat die twee wel met elkaar te verbinden zijn. Dat het niet alleen een kwestie is van, laten we zeggen, van laagvloerse politiek of van populisme. Maar dat je ook inderdaad juist dat idee van bedreiging en van bescherming kunt gaan inzetten om ook een intellectueel meer geaccepteerd nationalisme uit te dragen. En hij werd erin vooraf gegaan, voor zover ik het kan zien, bijvoorbeeld door Bart De Wever in Vlaanderen.
Ah ja, het is wel grappig dat je het dan toch wel anders noemt dan populisme, wat je dan meer associeert met Geert Wilders. Ik zou zelf misschien Thierry Baudet ook wel een populist noemen, omdat hij ook precies die sentimenten aanspreekt. Wat maakt hem dan, waarom noem je hem dan niet een populist?
Nee, ik zou niet aarzelen om hem ook een populist te noemen, maar hij is qua inzet en qua gebruik van culturele vormen is hij anders dan Geert Wilders of dan Rita Verdonkhoek. Dat is het enige onderscheid dat ik wilde maken, maar ik denk dat hij inderdaad qua ultieme legitimatie van wat hij wil bereiken, hanteert hij nog steeds het Nederlandse volk, waar hij dan ook een vrij strikte invulling van heeft.
Ja, dat klopt. Ja, en echt een hele intellectualistische eigenlijk invulling daarvan, dat juist, hij grijpt heel erg terug op de verlichtingswaarde in zijn hele romantische waas.
Zeker.
Grijpt hij wel terug naar een soort van de verlichting, waar het romanticisme eigenlijk weer heel erg tegen was. Want ratio kan natuurlijk niet alles zeggen. Maar
tegelijk poneert hij zichzelf ook een beetje als een romanticus. Als een dandy die leeft voor de kunst en die thuis op zijn piano kruipt.
Ja, een soort Oscar Wilde gone wrong.
Zeker.
Of zo.
Een verlichte Oscar Wilde, ja.
Jekyll and Hyde. dat is alles wat ik zeg. Ik hoorde laatst ook dat hij zelfs dit soort dingen wettelijk wil gaan vastleggen. Ik las het partijprogramma van de FVD, omdat dat was relevant voor deze aflevering. En ik las dat er een wet op de bescherming van de Nederlandse cultuur moet komen. Wat dat dan precies inhoudt is natuurlijk heel vaag. Wat is de Nederlandse cultuur en wat moeten we daarmee? Past al de Duitse en Franse schilderkunst en muziek daar dan ook in, waar hij zo van houdt? Grappig dat hij dat dan wettelijk wil gaan vastleggen. Dat lijkt me heel...
Dit is eigenlijk in het kort de hele evolutie van het cultuurnationalisme of nationalisme van de 19e eeuw. Ik denk dat die mensen heel goed wisten wat de kracht van cultuur kan zijn. Juist door het mobiliseren tot revolutie. En je ziet aan het eind van de 19e eeuw dat misschien juist door het besef van die kracht, dat ze dat eigenlijk willen gaan bevriezen, willen gaan vastleggen. En misschien in zekere zin de culturele kracht gaan neutraliseren door het allemaal wettelijk te gaan vastleggen en te gaan bepalen wat kan en wat niet kan. Misschien juist om die mobiliserende kracht van cultuur onder controle te krijgen.
Ja, nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Nou ja, ja dat lijkt me toch wel iets om waakzaam voor te zijn, dit soort dingen. Dank je wel. Dus ik hoor de iTunes en ben ik bang heel tijd. Wel tijd. Ik ben wakker geschud, denk ik. En ik ga er nog eens over nadenken. Dank je wel, Jan de Rok.
Met veel plezier.
Voor je eloquente aanwezigheid. Waar kunnen mensen je... Hoe heet je onderzoeksproject? Kun je dat nog een keer zeggen?
Het Study Platform on Interlocking Nationalisms. Onder leiding van UPS.
Nou, dat moeten mensen kunnen vinden.
Ja.
Emma, dank je wel voor je goede vragen.
Graag gedaan.
Bouke Kok zat achter de knoppen. Ik ben Thomas Batelaan. Wil je deze aflevering of andere afleveringen nog eens rustig terugluisteren, dan kan dat op radiozwammerdam.nl of via SoundCloud, Apple Podcasts, Stitcher en Spotify. Reacties kunnen naar redactie@radiozwammerdam.nl of op Facebook en Twitter. Volgende week is Bouke Kok aan de beurt. Mijn naam is Thomas Batelaan. Je luistert naar Radio Zwammerdam. En nog een fijne zondag.